Wetenschap vandaag.
Van alle subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek wordt maar 15% goedgekeurd. Dus voor 85% van de onderzoeksplannen is geen geld. Dat kan ook anders en dat hoeft niet eens meer te kosten, hebben wetenschappers uitgerekend. Een wetenschappelijk onderzoek naar hoe je wetenschappelijk onderzoek financiert. Dat klinkt misschien een beetje droog, legde ik onderzoeker Chris de Vaassen van de TU Eindhoven voor. Ja. Een van de dingen die ik van mijn allereerste eindredacteur heb geleerd, die zei, ja, wetenschap is hartstikke interessant als er maar dinosaurussen in zitten of Einstein. En enge ziektes vinden mensen ook leuk om over te horen.
Ja.
En nu hebben we het over wetenschapsfinanciering.
Ja.
Dus het minste wat dit moet opleveren is meer onderzoek naar dinosaurussen, Einstein of enge ziektes.
Ja.
En dat gaat dit voorstel wel bereiken dan?
Geen idee.
dat is
het
jammer.
Het geeft alleszins. wacht, meer Einsteins.
We komen straks terug bij die dino's en bij Einstein. Eerst even heel snel hoe we nu betalen voor wetenschappelijk onderzoek. De overheid betaalt universiteiten die daarvoor onderzoekers in dienst nemen. Onderzoekers maken onderzoeksplannen en vragen daar subsidie voor aan. En dan komt er nog geld van bedrijven en filantropen. Dit onderzoek gaat naar die tweede geldstroom, zoals dat in het jargon heet. Dus de subsidieaanvragen van de wetenschappers zelf. En daarvan wordt op dit ogenblik 15% goedgekeurd. Dus ongeveer 6 van de 7 wordt afgekeurd.
En als je een plan indient en je krijgt geen geld, dan heb je misschien wel een salaris, maar geen onderzoeksbudget, is het zo?
Ja, dan betaalt de universiteit je van de eerste geldstroom. En dat wil zeggen dat je dan in principe 50% onderwijs moet geven, 40% onderzoekstijd en dan 10% bestuurskundige taken. Maar als je dus een VINI of een VICI krijgt, dan heb je ineens 80% onderzoekstijd bijvoorbeeld. Ze hebben misschien wel een beetje onderzoekstijd die ze dan vaak dan ook nog moeten spenderen aan het schrijven van onderzoeksaanvragen. Maar ze vinden het heel moeilijk om een budget samen te krijgen om, ja, ik zeg maar, een experiment op te stellen of om apparatuur aan te kopen enzovoort.
Ja. Die competitie, dat klinkt heel goed, maar ja, daar kleven bezwaren aan.
Daar kleven zeker bezwaren aan. Zoals ik al zeg, grofweg 85% van de aanvragers krijgt hun beurs niet. En zij moeten wel aanvragen schrijven om, ja, überhaupt onderzoek te kunnen doen. En dat levert niet alleen frustratie op, dat zorgt ook daar, ja, het is ook een soort verlies aan manpower. Dus onderzoekers die eigenlijk geen onderzoek kunnen doen omdat ze geen geld hebben, maar hun tijd, ja, spenderen aan het schrijven van onderzoeksvragen met een zeer, zeer kleine kans op succes.
Nou is frustratie vervelend en een verlies aan manpower zonde. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat vooraf nauwelijks kan worden ingeschat of een bepaald onderzoek impact zal hebben. Terwijl impact wel een heel belangrijk criterium is.
Die onderzoeksvoorstellen worden geëvalueerd door peer review. En eigenlijk, die peer review is redelijk onbetrouwbaar. Dus we kunnen heel moeilijk op voorhand voorspellen wie dat er nu werkelijk een topwetenschapper gaat zijn en wie niet. Dus welk onderzoeksvoorstel inderdaad tot zeer impactrijke resultaten gaat leiden en welke niet. En wat je dan zou moeten doen in het licht van zo'n onzekerheid is je risico spreiden. En dat gebeurt er op dit moment niet. Nu ga je bepaalde onderzoeken waarvan je denkt dat ze inderdaad impactrijk gaan zijn, die ga je heel veel geld geven. Dus je gaat al je geld inzetten op één beslissing. En dat is eigenlijk wat je niet zou moeten doen. Dat doe je ook niet als je, ik zeg maar, aandelen koopt of zo. Dan ga je niet al je aandelen van één bedrijf kopen, maar ga je gewoon je risico spreiden. Je hebt daar dezelfde onzekerheid. Je weet niet welk bedrijf succesrijk gaat zijn en welk niet. Dus ga je portefeuille een beetje, ja, diversifieren. En dat zou je ook bij onderzoek moeten doen.
Een andere manier om het geld te verdelen, waar ook wel eens over gesproken is, is iedereen, elke wetenschapper, gewoon zijn eigen budget geven. Niks, geen competitie. Iedereen weet wat hij krijgt. Daar is wat weerstand tegen. En een van de argumenten van de mensen die daartegen zijn is dat er dan te weinig geld overblijft per onderzoeker. Maar dat was een aanname. Tot het onderzoek van vandaag. En nu het uitgerekend is, blijkt dat het eigenlijk best zou kunnen werken.
Men doet dat voorstel heel snel af van, het is onhaalbaar, er is gewoon te weinig geld. Als we het allemaal verdelen, heeft niemand iets. En ja, dan wordt er ook geen onderzoek gedaan. En wij hebben die tegenwerping hebben onderzocht. En is gewoon heel simpel nagegaan. Kijk, welke budgetten zijn er in totaal beschikbaar in de tweede geldstroom? Dus welke budgetten worden er op dit moment competitief verdeeld. En dan hebben we het gewoon gedeeld door het aantal docenten, hoofddocenten en hoogleraars en gekeken hoeveel elk van die stafleden, universitaire, academische stafleden, hoeveel dat zij dan uiteindelijk zouden krijgen. En dan komen we eigenlijk een redelijk aanzienlijk bedrag. Dus de academische stafleden kunnen nog steeds het aantal promovendi en het postdocs inhuren of aannemen op hetzelfde niveau als op dit moment. En er blijft dan ook nog een aanzienlijk budget over voor hen om apparatuur aan te schaffen, experimenten op te zetten en zo verder.
Dus gaat niemand erop achteruit dan?
Ja, tuurlijk. Er zijn mensen die erop achteruit gaan. Namelijk de mensen die op dit moment een beurs hebben, die dus een onderzoeksbeurs hebben gekregen, die krijgen veel meer geld dan in een systeem waar iedereen een soort van basisinkomen krijgt, uiteraard. Maar die bedragen die die enkelingen krijgen, zijn ook soms heel, heel, heel hoog. Dus zij gaan erop achteruit, maar die 85% die gaan er absoluut op vooruit.
De mensen die nu de allerhoogste subsidies krijgen, die leveren wel wat in. Maar die 85% van de onderzoeksplannen die nu afgewezen worden, daar zou ineens aan gewerkt kunnen worden. Zonder dat het totale budget omhoog moet.
Er zijn eigenlijk twee dingen. Hè. Je kan wetenschap doen en voorstellen schrijven, dus onderzoeksfinanciering aanvragen. Dat zijn gewoon twee aparte vaardigheden. Dus ik weet absoluut niet of Einstein een hele goede aanvragen zou kunnen schrijven. Geen idee, maar was alleszins een goede wetenschapper. Nu, als je geld een beetje verspreidt, dan ga je alleszins ervoor zorgen dat wetenschappers hun ding kunnen doen. En dan gaan zij, de topwetenschappers of goede wetenschappers, die eigenlijk slecht zijn in het aanvragen van financiering, gaan alleszins niet verhinderd worden om onderzoek te doen. En dit is wel het geval in de huidige financieringsvorm. Dus als er een Einstein tussen zit, ja, je zult hem altijd gefinancierd hebben in het systeem dat we voorstellen.
Ja, zo gauw hij maar een aanstelling heeft bij een universiteit.
Ja, voilà. Ja. Zo gauw hij een aanstelling heeft bij een universiteit, kan hij aan de slag.